Ik begrijp het nog steeds niet, Joost. Die gele vlag.
Ja.
Waarom negeerde Verstappen hem nou?
Ja, dat weet ik ook niet. Nee. Nee, hij zei,
dat is toch het grootste raadsel, niet Patrick?
En na afloop zei hij toch we zijn Formule 1 coureurs, we weten wat we doen.
Maar dat was misschien...
Hij weet toch eigenlijk ook de regels? Hij weet toch dat hier een stevige straf op kan volgen, Patrick?
Ja, ik denk eerlijk gezegd dat hij misschien wel gezien had, maar dat het toch oprecht... een soort reflex was van, nou, ik moet doortrappen. Hè, hij zag al waarschijnlijk dat hij snel onderweg was. Een paarse tweede sector ook. Ik moet dat rondje aan elkaar rijgen en ik stamp hem gewoon door. Ja.
Dat wil er bij mij niet helemaal in, want hij had ook al de snelste ronde staan. Bart, daar kijk jij denk ik toch ook van op?
Ja, dat was natuurlijk wel, zoals Leclerc zijn, zijn de basics van de autosport. Dus het eerste wat je leert, de gele vlag, als je gaat karten. Ja, dat is natuurlijk gewoon een onvergeeflijke fout eigenlijk om zo'n gele vlag te gaan negeren.
Ja, ja jij vanuit Mexico trouwens, Bart, dan weten de mensen dat ook. Het geluid kan iets minder zijn. Je was erbij, we zeiden net al, altijd als Bart naar een Grand Prix gaat, dan gebeuren er gekke dingen. En het was weer raak. Je hebt al eens in Oostenrijk urenlang staan wachten of Verstappen zijn zegen mocht behouden en nu dit weer.
Mm-hmm. Ja, tot nu toe ging het altijd goed als ik er was. Toen zat het minimaal op het podium en nu zesde. Dus het terugstaat was natuurlijk slechter, maar er was in ieder geval genoeg om over na te praten. Dus het weekend wel waarin Verstappen eigenlijk ongewild vaak in het middelpunt van de belangstelling stond.
Ja, we gaan het er alle reden om er uitgebreid over te hebben en dat gaan we nu doen. Je luistert naar de Boordradio. Ja, daar zijn we dus weer, zoals iedere maandag, met tegenover mij Joost Nederpelt en Patrick Moeke. Onze verslaggevers hier van het Hoofddorp dit keer. En in Mexico dus Bart van Dooyeweerd. Laten we eerst bij Bart beginnen, want die heeft nog een kwartiertje geloof ik. En dan moet hij richting vliegveld om weer huiswaarts te keren. Bart... Wat natuurlijk, waar natuurlijk vooral veel over te doen was, want we moeten gewoon bij die kwalificatie beginnen, waar we het net al kort over hadden. Waar het meeste nog over te doen was eigenlijk, waren Verstappen zijn teksten, hè? Waardoor het onderzoek startte. Op de persconferentie zei hij doodleuk, nee, natuurlijk minder ik geen vaart. Daar had het toch ook geen schijn van.
Ja, hij heeft echt volledig zijn eigen glaas ingegooid, kun je wel zeggen, want... Na de kwalificatie is er geen onderzoek ingesteld. Want de stewards kunnen eigenlijk pas in actie komen als de raceleider een onderzoek instelt. Of ze vraagt naar hem echt naar te gaan kijken. Dat was niet gebeurd. En toen Verstappen op de persconferentie eigenlijk zelf zei van ja, ik heb die gele vlag gezien, maar ik ben gewoon doorgereden. Toen heeft de leider alsnog de stewards opdracht gegeven om die beelden te gaan bekijken. En is dus nog die straf gevolgd. Dus hij heeft gewoon eigenlijk helemaal voor zichzelf verpest dit keer.
Ja, is het zo simpel? Want ik dacht wel toen hij dat bij die persconferentie zei. Hij weet natuurlijk dat iedereen de data kan inzien, zeker de VIA. Hij heeft toch ook bedacht van ja, dit komt toch wel uit. Ze zien toch wel dat ik geen vaart gemiddeld heb, dus waarom zou ik er dan om liegen?
Nee, dat denk ik niet. Ik denk echt een beetje de euforie van die pole position en die adrenaline kickt die nog door, naast een rondje nog een beetje door je lichaam giet, dat hij daardoor een beetje overmoedig was. En het kwam ook een beetje stoer uit, zo van je ziet toch dat ik ingeremd heb, wat denk je zelf? Zo meer zei je het een beetje. Ja, een beetje jeugdige ontvangen.
Een beetje onverschillig, ja. En wat wil je zeggen, Patrick?
De wedstrijdleider heeft in ieder geval wel gezegd dat Michael Masi... dat de straf van Verstappen niet is beïnvloed door die persconferentie. Dat die sowieso al een onderzoek zou zijn gestart.
Maar ze hadden toch eerst gezegd dat geen onderzoek gestart werd?
Ja, daar was in ieder geval een beetje onduidelijkheid over. Dat was waar ook weer.
Afhankelijk werd inderdaad gezegd dat is net niet bekeken werd. En pas na de persconferentie opeens moest hij weer aan de stewards komen. Dus het spreekt elkaar in ieder geval een beetje tegen.
Ja, de VIA heeft in ieder geval gezegd dat de prioriteit lag eerst bij Bottas. Om te zorgen dat hij oké was. Toen bij die Pro Tech Barrier, omdat daarna was een race van de Porsche Supercup, dan moest die Pro Tech Barrier weer gemaakt worden.
Waar Bottas tegenaan was geklapt.
Ja, ja. En pas later kwam het dat verzoek van de stewards inderdaad, om naar dat incident van Verstappen te kijken. Ja.
Laten we eerst even naar het moment gaan dat Bottas die klappen maakte, want het ging best wel hard en dat is te horen aan zijn boordradio.
Okay, Valtteri. Yeah. Okay, so the car is safe.
Ja, dan zie je wat een impact dat heeft op een coureur, Joost.
Ja, de lucht wordt er ineens uit je longen geslagen. was best wel een merkwaardige fout ook. Ik heb dat nooit eerder gezien in Mexico op dat punt. Maar ja, hij ging te ver over de curbstones. Verloor daardoor de controle. Toen ging hij tegen de muur aan en toen kwam hij er ook niet meer vanaf. Dus ja, en dat hij dan uiteindelijk tegen die Tech Pro Barrier aan de rijdt, dat had in principe was natuurlijk niet zijn fout of zo.
Nee.
Maar het was wel weer een moment van Bottas die onder druk een misser maakt. Daar hebben we er toch best wel veel van gezien.
Ja. Eerst nog even terug naar Verstappen, want gezien de klap en de situatie van Bottas, zijn er ook geluiden die zeggen, kan Verstappen dit dan wel maken, dat hij dit antwoord geeft op de persconferentie?
Lawrence Edmonds in ESPN. Max, it looked like you set a fastest final sector despite the accident of Bottas. Can you explain whether you backed off or if you were aware of it, if you saw the yellow flags coming into that corner?
I was aware that Valtteri crashed.
Sorry, did you back off?
It didn't really look like it, did it? No.
Ja, Bart, dan ben ik benieuwd hoe daar ter plekke werd gereageerd op deze uitspraken van Verstappen. Niet alleen zozeer met het oog op de straf, maar ook met het oog op van... Is dat inderdaad dan een soort onbevangenheid? Oncollegialiteit werd er ook wel gesteld?
Ja, het draait natuurlijk ook gewoon om de veiligheid in deze sport. Hè. Spa is natuurlijk niet zo lang geleden, weet dan wat daar gebeurd is. Nou ja, het was natuurlijk niet zo gevaarlijk. Maar ja, als er een gele vlag gezwaaid wordt, is gewoon de veiligheid het allerbelangrijkste. Het was ook gewoon onnodig. Wat we allemaal weten natuurlijk, en het Verstappen al de snelheid sowieso in de kwalificatie. En er waren inderdaad, na die vraag die net niet horen, waren nog een paar vragen over die gele vlag. En dan, bij Verstappen het allemaal een beetje weg van, veiligheid. Ik ben een Formule 1 coureur, ik weet eens wat ik doe. Ja, zo werkt het natuurlijk niet. Omdat je Formule 1 coureur bent, kun je niet de gele vlag gaan negeren of zo. Verstappen was ook heel geïrriteerd over die vragen. En dat wekte ook weer irritatie op bij journalisten. Die dachten van, wat is dat dan voor een jonge jongen die, zichzelf een beetje boven de regels verheven lijkt te voelen en zo. Het was niet een goede persconferentie voor Max.
Nee.
Zou hij daar niet al lang geweten hebben dat hij gewoon fout zat? Ja, hij wist dat hij fout zat natuurlijk, maar dat hij die straf zou krijgen. Zo kwam het op mij een beetje.
Hij ging zelf in ieder geval in die persconferentie ging vanuit van, nou, maakt het niet uit als je 100 gestraft wordt, neem maar af.
Precies.
Maar zei hij, ik heb die andere ronde nog, dus daar hoopt hij eigenlijk een beetje op waarschijnlijk. Van, neem die 100 maar af en dan heb ik hem alsnog de pot. Dus dat maakt me ook niet zoveel uit. Dus daarom was hij ook een beetje onverschillig.
Ja, dat is toch best wonderlijk. Want ik zag bijvoorbeeld Hoop in Tung gelijk twitteren welke straf hier waarschijnlijk uit zou rollen. En dat klopte precies. Max Verstappen weet dat niet. Die dacht, ik raak alleen dit rondje wordt geschrapt en die andere snelste ronde blijft staan. Hij wist niet dat hier een gridstraf tegenover zou staan. Dat lijkt me toch ook vreemd?
Nou ja, dat er een straf zou volgen was wel vrij snel wel duidelijk eigenlijk. Maar het is inderdaad natuurlijk de vraag welke straf. Je kunt ook een reprimande geven. En die ene ronde deleten bijvoorbeeld, ja... Dat was nou een beetje nog op gehoopt werd bij het doel uiteindelijk. Maar
hier is toch wel gewoon een regel voor?
Ja, het was tussen nu en 2016 was het 11 keer eerder onderzocht in ieder geval. En volgens mij was in de meeste gevallen was inderdaad een 3-plaatsen gridstraf geweest. Ook 3 keer een 5-plaatsen gridstraf. Dus dat ook nog erger gekund. Nu wil ik het ook wel een heel klein beetje nuanceren. Want het is ook niet zo natuurlijk dat Verstappen heel dicht langs dat wrak van Bottas reed. Er hing,
nog dat fijn lampje in de cockpit het niet deed. Dus dat zou je ook nog als verzachtende omstandigheid kunnen aandragen.
Ja, alleen dan had hij wel, alleen dan had hij wel ontkend dat hij een gele vlag had gezien. En dat deed hij niet.
Nee, dat is het hele krom. Want als je Verstappen had inderdaad kunnen zeggen van nou, ik heb die gele vlag niet gezien. Ook niet op mijn stuurtje. Ik moet ook zeggen, ik zat zelf ook...
Het voorstel was zo makkelijk te voorkomen. Hij had gewoon moeten zeggen, ja, ik zag inderdaad die gele vlag op het laatste moment. Heb heel even een soort van het gas gehad. En toen was ik heel snel weer bij de auto en Bottas. En ben ik weer vol doorgereden. Ja, het heeft misschien een tiende van de tijd gekost of zo. Ja. Dan was er geen aan meer die naar kruid, weet je wel.
Nee, ja. Al denk ik dat hij dan ook wel alsnog een douw had gekregen. Omdat het toch zo... Ja, je kan niet een paars tijd rijden als daar met een gele vlag gezwaaid wordt, denk ik.
Ja, hij had wel in de laatste...
Dat wil natuurlijk niet zeggen of je van je gas gegaan bent. Ik had het ook getwitterd, want ik dacht ook meteen van ja, dat is nog gezien.
Ik had het ook omdraaien, als zou hij een groene of een paars tijd hebben gehad, dan was hij in ieder geval niet van zijn gas afgegaan.
Dat is waar.
Dus nu kunnen ze nog in de telemetrie kijken van hoe dat dan zit. Ja, ik denk dat hij op zich, dat er niet echt een hele grote grond was om hem echt die gridstraf te geven. In eerste instantie, omdat het ook zo een grensgeval was. Lampje brandde niet in de cockpit. Maar omdat hij dan uiteindelijk op de persconferentie er ook nog een beetje laconiek mee omging. Ja. Dat ze toen dachten van, nou zullen we je krijgen. Ja, dat zou best kunnen, dat lijkt mij het meest aannemelijk.
Want dat is een beetje het punt natuurlijk, hè? Want Patrick, je zegt terecht, natuurlijk viel het relatief mee met hoeveel risico er was. Hoeveel risico Verstappen nam. En was het niet zo dat hij bovenop Bottas had kunnen klappen. Alleen, het kan niet zo zijn natuurlijk dat coureurs zelf bij een gele vlag situatie gaan interpreteren. Oh, hoe serieus moet ik die gele vlag nemen? In dit geval meer dan de andere keer.
Het is ook overduidelijke straf. Daar is ook helemaal geen discussie over volgens mij. Verstappen zegt dat zelf ook. Alleen het is ook weer niet zo dat de omstandigheden zaten wel tegen. Dat die lampjes niet werkten. Het was geen dubbele gele vlag. Het was een enkele gele vlag. Daarom vind ik het ook des te gekker dat Verstappen eigenlijk meteen op die persconferentie zegt van ik zag hem wel staan, maar ik ben gewoon doorgereden.
Ja. Ja, Bart, weer even naar jou. Wat ik ook nog wel opmerkelijk vond en wat verder een beetje ondergesneeuwd is misschien, was dat Verstappen zelf nog zei van, inderdaad, hè, terecht dat ik gestraft word. Maar ik was niet de enige die niet van het gas ging. Ik zag ook nog een zilverkleurige auto en die ging ook niet van het gas, doelend op Lewis Hamilton.
Nog auto, gaan we het naam Hamilton niet noemen inderdaad, maar daar ging het wel om. Ja, Bottas, van die vier reed Bottas eigenlijk als eerste. Die crasht dus, Hamilton reed daar vlak achter. En ja, ik heb eigenlijk niet die onboard gezien of toen al meteen met die gele vlag werd gedraaid. Want Hamilton reed echt 2 of 3 seconden achter Bottas. Dus het is allemaal heel snel gegaan. Maar Hamilton heeft inderdaad ook vol doorgereden. Daarna kwam Vettel, die wel is afgeremd. En Verstappen, die dus weer vol doorreed. En Verstappen, die vond het wel heel irritant en vervelend dat Hamilton niet gestraft werd. En hij dus wel.
Kunnen we zeggen, hebben we daar data van gezien dat die situatie van Hamilton vergelijkbaar was met Verstappen? En dat hij ook gestraft had moeten worden?
Ja, is
dat een feit?
Bottas, dus weet ik niet of die gele vlag er al hing.
Precies, die reed te kort waarschijnlijk achter Bottas om dat te kunnen rechtvaardigen.
Ja, viel ook wel mee. Volgens mij zal het zijn geweest. 6-7 seconden of zo?
Volgens mij reed Verstappen 12 seconden achter Bottas. Dan reed Vettel naar voren en Hamilton. Dus het zal echt 3-4 seconden geweest zijn. Bottas wou natuurlijk Hamilton een toog geven. Dus het is, is echt niet veel geweest.
Ja. Trouwens ook wel. Ik vind ook wel dat er een verantwoordelijkheid bij Red Bull ligt. Verstappen staat al op pole, want hij was dan na de eerste run was hij ook al de snelste. Zodra Bottas crasht, kan niemand daar meer sneller. Dus eigenlijk weet hij dan al, ik ben zeker van mijn pole, want niemand kan daar meer verbeteren.
Ja.
Dus
als jij was al voorbij, precies. Al voor, dus,
Als jij de engineer van Max Verstappen bent, dan moet je eigenlijk meteen op die knop drukken. Max, kalm aan.
Is niet gebeurd.
Nee, die pole is binnen, maar dat is toch wel apart.
Heb je ook maar 5 seconden tijd voor natuurlijk, dus het is wel inderdaad een split second dat je dat moet zien. En als je een
het was wel iets, het was 15 seconden of zo. Het was echt niet zo, er was gewoon tijd. Als zij zien in die laatste bocht Bottas crasht, zwaar. Het was echt een zware crash, dat zagen we allemaal. Dan moet Red Bull gewoon meteen ingrijpen.
Ja.
Dan was het voorkomen. Dat vind ik eigenlijk nog veel kwalijker. Dat Verstappen
niet. Voor de persconferentie moeten zeggen van Max zegt gewoon dat je geen wacht niet gezien hebt of zo. Of in ieder geval iets wat je nog probeert om die straf uit te komen, weet je wel.
Ja, ja.
Daar had Red Bull natuurlijk hem eventjes vlak voor die persconferentie even wat niet te spreken.
Ja.
Ja, wat in ieder geval wel zo is, dat Verstappen in de laatste sectoren nog een groene en een paarse tijd reed van die mini-sectoren. En Hamilton die reed eigenlijk alleen maar gele tijden, dus dat hij zich niet versnelt. Of tenminste niet verbetert. Dus misschien dat hem net geholpen heeft. En die reed natuurlijk nog weer een stuk dichter bij Bottas dat het gebeurde. Dus de situaties waren in ieder geval niet 1-op-1 vergelijkbaar. Ik weet ook niet wat de reden is om Hamilton niet te straffen of überhaupt niet te onderzoeken. Maar de situaties waren in ieder geval niet hetzelfde zoals Verstappen wel een beetje.
Nee, en Hamilton zei niet op een persconferentie de dingen die Verstappen zei.
Nee, die zei juist dat hij het onveilig vond dat Verstappen had gedaan.
Vettel zei ook, hè, van ja, natuurlijk heb ik gelijk geremd. Die hele vlaggen zijn er niet voor niks. Ja, braafste jongens van de klas natuurlijk. Ja,
Vettel heeft ook een paar strafpunten.
Wat zei je, Bart?
Vettel bracht eigenlijk een beetje te sprake. Die zei van ja, mijn eerste ronde heb ik zelf foutje gemaakt. In de tweede ronde was de gele vlag, dus ik kon niet meer mijn tijd verbeteren. En toen kwam hij daar tot ik van die gele vlag op de persconferentie te sprake. Dus je hebt ook wel een beetje slim aangedrengen.
Natuurlijk. Want die wil ook een plaatje opschuiven. Je weet precies hoe laat het is.
Maar Bart, jij zat daar in die zaal. Had je de indruk daar dat Vettel dus bewust het onderwerp aansneed, omdat hij dan wist dat het moment of de actie van Verstappen ter sprake zou komen?
Ja, die is natuurlijk wel zo ervaren door de wol geverfd dat hij wel door had wat er gebeurd was. En dat hij benoemde het wel even van, ik moest die gele vlag heeft me rond doen, dus ik moest stoppen. En verder waren er niks over zeggen. Dus verder was het meteen van, zoek jullie verder maar uit met Verstappen en de pers en de stewards en zo. En Leclerc, die was een beetje hetzelfde. Die zei, ja, gele vlag, weet ik wat het betekent. En verder waren er ook niks over zeggen. Dus ze stipte wel even aan en verder moest Verstappen het maar uitzoeken.
Ja, er werden weer wat, daar gaan we het zo uitgebreider over hebben. Er werden weer wat mooie politieke spelletjes gespeeld dit Formule 1 weekend. Hamilton was er ook weer goed in. Bart, is het inmiddels droog daar?
Het is nu droog, ja. Gisteren, zoals zo vaak, eigenlijk wordt er dan het hele weekend wel een beetje rekening gehouden met regen. En die bal kwam nooit. Tot een uurtje of twee na de race. God opeens kijkt de onweer en de hele afterpart van die Chester, die is voor mij afgelast. Ik heb er in ieder geval niks meer van gehoord.
Ik wou het net zeggen, ja, dat zul je net zien. Voor dit weekend hoop je eigenlijk op regen. Voor een spectaculaire race. Goed, er is genoeg gebeurd ook zonder regen. Maar dan zul je zien dat het net na de race weer begint te plensen.
Ja, het was echt een hoogst blij waar we in Nederland code geel voor zouden afgeven. Niet verhaal. En het heeft de uur of 4-5 lang lopen onweren. Dus ja, het was leuk geweest als dat een paar weer was gebeurd. Maar helaas.
Helaas. Goed, we krijgen nog een paar mooie races te gaan. Hier hadden we ook niet per se dit verloop verwacht, mogen we wel zeggen. Voor dit weekend concludeerden we nog dat de kans natuurlijk heel klein was dat Verstappen daar om het podium ging meedoen. Laat staan dat hij pole zou pakken.
Het is ook wel jammer.
Hij pakt pole en dan wordt het hem ontnomen. Dat is wel jammer.
Het leidt ook wel af, die hele discussie van hoe goed die rondes eigenlijk waren van Verstappen. Het waren echt twee formidabele rondjes.
Ja, maar je kan het ook omdraaien. Hij heeft natuurlijk per jaar maar 3-4 kansen om te winnen dit jaar. Want Mercedes en Ferrari beter zijn. En dan best het eigenlijk zelf wel.
Ja, maar het is allebei waar, toch, Bart? Ik bedoel, het is er allebei waar? Dat het tegelijkertijd afleidt van die verbluffende rondjes die hier reed.
Ja, zeker.
Door zijn eigen toedoen, weliswaar.
Je kan het om te winnen. En dan best het zelf.
Ja, goed, Bart. Jij stapt zo op het vliegtuig. We willen niet op ons geweten hebben dat jij je vlucht mist nadat je een aardig poosje van huis bent geweest. Dus ga je gang en tot gauw.
Ja, goed.
Goeie reis.
Ja, succes nog met de uitzending.
Bye. Ja, wij nemen ondertussen een diepere duik in de race van Verstappen. Ik zeg de race van Verstappen, want de kwalificatie, hebben we het nu genoeg over gehad? Ja. Willen we daar nog iets over kwijt?
Nou, wel, dat
er was meer over om te doen dan over de race.
Ja, misschien wel, hè? Ja. Nee, het was wel echt inderdaad wat je zei al opvallend. Dat Red Bull er toch opeens weer zo goed bij zat. Zelfs op vrijdag zag het er daar nog niet zo naar uit. Dat ze zo competitief zouden zijn.
Was Red Bull zo goed? Of viel Ferrari en ook Mercedes wel?
Ik denk dat Verstappen ook gewoon vooral heel goed was.
Ja, dat sowieso zo. De mechanische grip van die Red Bull. En de manier ook waarop je hebt dat slingerende gedeelte achterop. Daar moet je ook heel goed over de curbstones kunnen met je auto. Nou, dat kan de Red Bull nog steeds heel erg goed. Mechanische grip ook in die sector in dat stadion. Weet je, daar ga je zo langzaam, dat downforce telt eigenlijk niet meer. Dus dan heb je mechanische grip nodig. Nou, daar blinkt de Red Bull dus nog steeds in uit. Zeker in deze omstandigheden.
Waar zit hem dat precies in? Specificeer dat eens een beetje. Mechanische grip voor een deel van de luisteraars dat niet weet wat dat is.
Mechanische grip is niet aerodynamisch verkregen grip. Maar vooral uit de vering en de banden natuurlijk. Hoe de banden precies op het wegdek drukken. Hoe goed je differentieel werkt, dat soort dingen, dat speelt er allemaal een rol in. Het gaat natuurlijk altijd over de afstelling. En daar zit ook een groot deel aerodynamische afstelling in, maar er zit ook een heel groot deel afstelling van de vering. En je hebt zoveel dempers en zoveel de anti-rollbar, dat is net hoeveel rol de auto heeft van links naar rechts. Dat soort dingen, dat kunnen ze allemaal. Er zijn zoveel afstellingen. En ik geloof dat ze op het stuur vaak alleen al misschien wel 20 settings hebben voor het differentieel alleen maar. Een differentieel is het gebied tussen de versnellingsbak en de achterwielen, die zorgen dat de wielen niet het even snel draaien, zodat je de bocht goed om kan. Daar is de Red Bull gewoon heel erg sterk in.
En blijkbaar hadden ze dat dit weekend beter voor elkaar dan ooit misschien wel.
Verstappen zei zelf dat ze dus de mist in waren gegaan met de simulatorafstelling Singapore. En dat hij achteraf zei van ja, hadden we ons net zo goed voorbereid op Singapore als op deze race, dan hadden we Singapore misschien ook wel gewonnen. Of dan hadden we daar veel sterker voor de dag gekomen. Dus dat is in ieder geval het goede nieuws dat nog steeds in de auto zit. Het slechte nieuws is natuurlijk dat hij eigenlijk het potentieel niet kon benutten in de race.
Nee, want laten we het daarover hebben. Dat andere grote moment van dit weekend. Of er waren er eigenlijk drie. Hè? We hebben het over de kwalificatie en wat daar gebeurde. De touché met Hamilton. Die leek die nog te kunnen goedmaken, wellicht. Ja. Hij had nog een hele race voor zich. Maar toen die lekke band ook nog bij Bottas. Laten we bij Hamilton beginnen. De start Verstappen was goed weg.
Ja. Niet zo goed als Hamilton, maar hij was goed weg.
Ja. 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 Maar hij leek Hamilton voorbij te steken daar. Had de binnenbocht.
Ja, kwam ook vooral dat Hamilton in de verdrukking raakte bij
de Ferrari's. Ja. Daar moest hij inhouden.
Ja, en Verstappen zat er daardoor eigenlijk al voorbij in de eerste bocht.
Maar
Hamilton remde laat. Die koos geen eieren voor zijn geld. Wat je misschien wel zou verwachten. Wat Verstappen misschien ook wel had verwacht. omdat er een titel op het spel staat. Nu zal Hamilton hebben gedacht, ja, of ik nou hier die paar puntjes pak die ik nodig heb, of volgende week in Austin, maakt misschien ook niet heel veel uit. Maar hij ging er vol in. En daardoor kreeg je eigenlijk een soort effect dat Verstappen probeerde Hamilton te ontwijken. Hamilton gleed weer door en probeerde op zijn beurt Verstappen weer te ontwijken. En daardoor kreeg je twee glijdende auto's die de eerste bochtencombinaties doorgingen. Met Verstappen die daar het slechtste uitkwam. Want die kwam ook nog die schoot nog het gras in.
Ja, als je dan een beetje het publiek en Twitter, ik weet het is geen maatstaf, maar ook de reacties van lezers op onze artikelen volgt, dan zijn mensen er altijd heel erg naar op zoek om iemand de schuld te geven. Ik zag Joost ook nog twitteren. Ik wil hier, maar dat was later in de race, ik wil iemand hier de schuld van geven.
Nee, dat ging over de dag ervoor. Over dat ik Bottas de schuld
Oh, sorry, van, ja, dat was de dag ervoor. Ja, precies, ja. Maar dat was een beetje gekscherend. Maar goed, mensen zijn altijd op zoek naar schuldigen, maar was hij wel een schuldige?
Nee. Kijk, de schuldige was de plek op de baan van Verstappen. Want die remde namelijk op de rechterkant van het rechtstuk aan, waar bijna niet wordt gereden.
Waar Verstappen, want, ja, sorry. Ja, dus de in de kant situatie, van de baan, maar Verstappen zelf, kon die daar wat aan doen?
Nee, maar dat probeer ik nu uit te leggen. Ze gingen dus met z'n tweeën op die bocht af en hij zat aan de rechterkant van het rechtstuk. En Hamilton zat op de racelijn aan de linkerkant. En die is veel schoner, daar is veel meer grip, ligt veel meer rubber. Dus hij kon wat later remmen, Hamilton. En Verstappen moest eerder in de remmen. Daardoor kon Hamilton weer om hem heen komen. En wat er daarna gebeurde, ja, dat is gewoon het gevolg als twee auto's naast elkaar de bocht doorgaan. Dat ze ook niet een centimeter toe willen geven. En Verstappen die brak een beetje uit. Hamilton brak een beetje uit. En toen kon Hamilton niet meer insturen naar de volgende bocht. Ja, er zat Verstappen aan de buitenkant en die kon geen kant op. Hij had kunnen insturen, maar dan had hij tegen Hamilton aangereden. En daarna had hij ook nog de pech dat hij een langere weg over het gras af moest leggen dan Hamilton.
Verloor hij nog meer snelheid?
Heel veel nog meer snelheid. Ingedrukt, hè?
Ja, het was wel even een stukje rallycross. En daarna kwam hij natuurlijk in de positie terecht dat zijn race al iets moeilijker werd. Maar ik blijf ervan overtuigd dat als hij niet die lekke band had gehad later in die situatie met Bottas, dat hij de race gewoon had kunnen winnen en misschien wel... Ook goed, ja, ik durf wel te stellen dat die man had gewonnen.
Jij zegt, anders had hij de race gewonnen. Dan was hij vanaf plek...
Volgens mij lag hij toen zesde achter Bottas. Ja, er zat nog één McLaren tussen. Ik denk dat hij hem had gewonnen. Want ja, ik vond
plek zes had hij nog naar de zegen gereden. Dan
ja, de pace van de Ferrari vond ik niet indrukwekkend. En ik vond de pace van Verstappen door de hele race heen, ook op die harde band, echt indrukwekkend. Dus,
er was een fase dat Vettel's banden 20 ronden ouder waren of zo dan Verstappen. Er zat een enorm verschil tussen. En dat Verstappen een snellere rondetijden neerzetten. Dus hij reed, wat dat betreft, ijzersterk.
Ja,
hij was ook ijzersterk. Ik vond het ook wel... Dus deed die harde band eronder. Hij heeft ook 66 rondjes op die harde band gereden. En dat terwijl vooraf ook door Pirelli werd gezegd dat het een eenstopper dit keer toch echt niet mogelijk was. Want dan zou je toch zoveel tijd verliezen. En uiteindelijk bleek dat juist de snellere tactiek te zijn. Verstappen die ook wel weer knap. Want het is juist moeilijk om je band, als je vooraan rijdt, weinig last van verkeer. Dan is het nog wel makkelijk, of makkelijk, relatief makkelijk, onzuinig te zijn op je banden. Maar nu moest hij ook echt inhaalacties uitvoeren. Af en toe een paar keer toch een blokkerend wieltje gezien. Dus ik denk, ja, een klein wonder eigenlijk dat hij dat nog zo heeft, zo lang weten te rekken. Aan het eind waren die banden wel echt op. Want toen was Albon ook geloof ik wel telkens een seconde sneller dan Verstappen op het laatst. Maar ja, toen was hij al gezetteld voor P6.
Het maximale uiteindelijk.
Ja, ja.
Ja. En die botsing, die lichte tik bij Bottas, was waardoor hij lek reed. Was Verstappen daar dan toch iets te gretig dat hij even inhaalde op het moment dat het niet helemaal kon? Of was Bottas niet scherp genoeg, had hij hem toch moeten zien aankomen?
Het was een inhaalactie waarbij je het risico neemt dat zoiets kan gebeuren. Maar hij zat wel in een positie dat hij dat moest doen. Want Bottas was natuurlijk gewoon een groot potentieel obstakel geweest voor hem anders in de verdere verloop van de race.
Hij reed al vanaf dat moment een soort alles of niets strategie.
Ja. Ja, maar het is wel des Verstappens dat hij dat doet. En het lukt ook eigenlijk bijna op een paar centimeter vol vleugel van Bottas na natuurlijk.
Je ziet daar nooit een inhaalactie. Nee. Je hebt er nog nooit een inhaalactie gezien. Maar nee. Ik zat de samenvatting ook nog terug te kijken, s'avonds nog een keer. En Martin Brundle zei ook van, hij zegt, ja, dit typisch zo'n Verstappenactie, waar je het absoluut niet verwacht.
Nee.
Maar, en dat hij het daar dan toch doet. En het ook goed ook, want het was geen uitgemaakte zaak dat hij die Mercedes op het rechte stuk wel terug zou pakken met dat vermogen erbij, inclusief DRS.
En toch, hè, waar ik wel even naartoe wil, is wat je zo'n weekend ziet ontstaan. En ook gezien de uitspraken van anderen over Verstappen, zoals Hamilton, hè, die heel die vrij filijn was, maar ook duidelijk Van klopt het, of geef jij Verstappen extra ruimte? Hè? Kreeg hij als vraag. Is Verstappen een coureur waarbij waar je extra rekening mee houdt? Ga je met hem het duel anders aan dan met andere coureurs? Ja, was onomwonden zijn antwoord. Vettel sloot zich daarbij aan. En Vettel en Hamilton zeiden beide van ja, je geeft hem extra ruimte. Omdat je weet dat het Verstappen is. Kan een compliment zijn voor Verstappen, maar Hamilton zei er ook bij op zijn Hamiltons. Dat je coureurs hebt die, sommigen zijn slim en anderen zijn wat minder slim of agressief. En die geef je wat meer ruimte. Hij zei, ja, meestal doe ik dat ook. Alleen dit keer kon dat volgens mij niet bij Verstappen. En dan zie je wat er dan gebeurt. Dan weet je gewoon, dan raak je elkaar.
Ja, maar moet Verstappen dan, hij was Hamilton al voorbij. Ja, ik vind het weer typisch een Hamilton opmerking van...
Nou, dat was precies mijn vraag.
Nee, dit is goed nieuws voor Verstappen dat ze dat vinden.
Ja.
Dan dwingt hij blijkbaar respect of gevaar of angst af. En dat is precies wat je wil als coureur. Dat als coureurs voor jou extra aan de kant gaan, dan dat is een goed teken. Dat is gewoon alleen maar dat zij jou zien als iemand van waar niet mee te sollen valt. En niet als iemand waarmee die je kan afknijpen of die je de berm zomaar in kan drukken. Dat kan gewoon bij Verstappen niet. En dat is alleen maar goed. Ik denk dat als... je hoorde altijd in verenigde Senna ook zeggen, weet je wel, die kwam ook vaak in die situaties van je ging samen een bocht in en als jij niet van het gas afgaat, als tegenstander van in dat geval dan Senna of nu Verstappen, dan komt er een crash. En Verstappen gaat gewoon niet van het gas over. Nee. Die gaat gewoon niet aan de kant. En dan, ja, dat is gewoon een goede eigenschap voor een coureur. Als je echt wil winnen en kampioen wil worden, dan moet je dat afdwingen.
Precies. Kijk, tuurlijk. Het is ook, ik weet ook wel dat het een spelletje een beetje is. En dat Hamilton dan natuurlijk nog eventjes bij moet zeggen. Ja. Van, kijk, ik als ervaren coureur, weet je,
als moraalridder
mij gebeurt dat
ook
niet meer. Ja. Als moraalridder en zo van, die jongen een beetje max neerzetten als die jonge onbezonnen coureur.
Ja.
Maar toch proef je, natuurlijk ook door wat er nu bij die kwalificatie gebeurd is. Toch heb je het gevoel dat Verstappen steeds meer een soort Schumacher wordt. Van je houdt van hem of je haat hem.
Ja, maar dat is ook logisch. Gezien, hij kan ook als een soort...
Is dat ook een goed teken?
Zeker, ja. Hij kan ook als een soort Valtteri Bottas door het leven gaan. Maar ja, dan weet je één ding zeker. Dat je nooit wereldkampioen wordt. Dus nee, Verstappen die heeft juist zoveel... Hij is zo goed, omdat hij inhaalt op plekken waar het eigenlijk helemaal niet kan. En dat gaat vaak goed en dan prijs hem helemaal helemaal de hemel in. Maar soms gaat het ook mis. Alleen ik vond deze acties echt, ja, dat had iedere coureur kunnen overkomen. Dit had helemaal
niet. En die soms wat controversiële uitspraken, die horen erbij.
Ja, zo controversieel. Ja,
het wordt ook wel weer ontzettend opgeblazen hoor, met de Formule 1. En het moet allemaal maar weer netjes in de pas lopen. Ja, ik heb me er eigenlijk ook wel een beetje aan zitten storen.
Nou ja, Verstappen zei wel, goed, ik ben in ieder geval eerlijk geweest. En zo is het ook.
Ja, precies.
Maar er was duidelijk iemand die zei, die gerust wel wist wat hij fout had gedaan. Maar die zei, ja, nou, klaar, dit was het. Meer kan ik er niet van maken. Dus ja, en nog een terugkomend op Vettel, die is het dan eens met Hamilton. Maar volgens mij heb ik Vettel de afgelopen seizoen ook heel vaak tegen anderen aan zien rijden. Dus die is misschien het juiste persoon om daar wat over te zeggen. Hamilton heeft nog een soort van recht van spreken. Die is in duels altijd best wel netjes. Stevig maar netjes. Maar, en die hoeft ook natuurlijk niet zo heel vaak duels uit te voeren. Maar Vettel niet. En dus Verstappen die dwingt dat gewoon af. En ik denk dat als de twee meervoudige wereldkampioenen daar zeggen dat ze een beetje bang zijn voor Verstappen, want dat is eigenlijk wat ze zeggen, dan is dat alleen maar goed. Dus ik zou als Verstappen was, zou ik die vrolijk in mijn zak steken en doorlopen. Ja. En daar blij mee zijn.
Dat wil je ook juist. Ja, je wilt doorgaan. Dat is toch geweldig als die gasten zo over je aan het praten zijn, als Verstappen zijnde. Ik zou dat heerlijk vinden.
Ik vermoed trouwens wel dat ze bij de komende Grand Prix in de Verenigde Staten bij de persconferentie vooraf samen daar aan het tafeltje zitten, denk je niet?
Wie?
Hamilton.
Verstappen. Nou, Verstappen zetten ze daar wel bij.
Ze hebben er soms ook wel een handje van om de totale niet-zeggende coureurs neer te zetten.
Ja, er is als er enige opschudding is geweest, zetten ze ze van juist bij elkaar.
Dat zou leuk zijn. Ja.
Het zal benieuwen. Helder, we gaan naar de driver of the day. Ja, we hadden zelf ook een polletje lopen. En ik zag de officiële FIA driver of the day. Had dezelfde uitkomst, namelijk Max Verstappen.
Ik was het ermee eens.
En wat vinden jullie ervan?
Ja, ik zet mijn oranje bril even op. Maar ik vond het Verstappen ook de driver of the day. Gewoon puur omdat hij continu de snelste man op de baan was. Ook als hij een ideale actie aan het uitvoeren was. Die incident met Hamilton en Bottas, ja, dat is gewoon pure pech. Ik vind echt dat hij er niks aan kan doen.
Ja, ik wou zeggen, je kan niet, dat laat je buiten beschouwing dan. Je laat het niet meewegen in de zin dat als het je twee keer gebeurt, je moet gewoon zorgen dat het je niet gebeurt. Of het nou je schuld is of niet.
Ja.
Te makkelijk.
Vind ik wel te makkelijk, ja. Ja,
Joost,
nou, je kan zeggen van, nou, had die Bottas ergens anders in moeten halen. Maar ja, dan weet je niet of je hem überhaupt ingehaald had.
Ja, maar dat is gewoon de positie waarin hij zich nu bevindt. Dus hij moet dit gewoon doen. Hij dus als hij dat niet doet, dan is hij geen knip voor de neus waard. Hij moet die risico's op dit moment nemen. Ze willen races winnen. Ze willen laten zien dat ook aan Honda dat het een vruchtbaar project is. Ja, dan moet je risico's nemen. Dat is gewoon heel simpel. Dus,
je zou misschien wel kunnen kijken, ja, is het ook die kwalificatie wat zijn fout was? Dat hij dan vierde start, want daar is het misschien ook wel een beetje mee begonnen. Dat hij in het gedrang kwam. Aan de andere kant kan je ook weer zeggen, als hij van pole gestart was, dat zei Horner ook. Dan heb je zo'n dat lange rechte stuk met die Ferraris achter je. Nou, dan weet je eigenlijk al zeker dat je dat sowieso niet gaat volhouden in de eerste bocht.
Ik zag zelfs mensen de vraag stellen van, heeft hij dit niet expres op de persconferentie gezegd? Zei, omdat hij liever niet van pole startte.
Horner zei bij Sky Sports dat hij zegt, ja, we kunnen beter vanaf P4 starten dan vanaf pole. Nu weet ik niet of hij daar achteraf gezien nog steeds zo over denkt. Maar ja. Nee, maar ik denk Verstappen driver of the day. Ik vind het echt helemaal geen...
Nee, uiteindelijk rijdt hij natuurlijk van de laatste plek naar P6. Ja. Joost, jij sluit je daarbij. Heb je dan wat aan toe te voegen? Of wil je toch nog even een andere naam?
Ik noem een andere, ja. Ik noem Sergio Perez. Want de Force India Racing Point Sport Pesa is zeker niet de vierde auto van het veld. Maar hij reed een heel sterke race voor eigen publiek.
Hij kreeg het publiek op de banken.
Hij kreeg het publiek letterlijk op de banken. En hij was hard maar fair in de duels. Dus Perez is altijd sterk in zijn thuisrace. En dat gun je hem ook, zo'n jongen. En nu was hij gewoon toch weer de Renault's de baas. Perfecte prestatie eigenlijk van iemand waar er dan ook best wel veel druk op staat natuurlijk in zo'n situatie. Dus ik was mijn driver of the day was naast Verstappen ook Perez. Ik weet in ieder geval ook wie mijn absolute niet driver of the day was.
Mag ik gokken?
Dat was de pitmuur van Ferrari. God, wat hebben die race weggegeven zeg. Oh man.
Nou, dat is een mooi bruggetje, Joost. Want ik wilde het net noemen. Lewis Hamilton zie ik dat in het polletje bij ons op de site als tweede uitkwam. Achter Verstappen voor driver of the day.
Ja.
Want Hamilton wint uiteindelijk.
Ja, maar over driver of the day gesproken. Ja, die had het echt gewoon.
Ja,
Hamilton. Hamilton had ook wel driver of the
kreeg hij niet een beetje cadeau?
Ja, ik kreeg het cadeau van Ferrari. Maar het was eigenlijk de schuld van Albon. Dat Ferrari de race verloor.
Leg uit.
Ja, want Albon die ging in ronde 14 al naar binnen. En toen klapte Leclerc meteen mee. Bang voor een undercut die volgens mij niet echt aan zat te komen. En daardoor ging Leclerc ook op een 2 stoppen. Wat achteraf gewoon de verkeerde strategie bleek. Nou is dat een achteraf gevalletje. Want toen wisten de teams meestal vooral nog niet hoe goed die harde band zou zijn. Maar dat was gewoon een misser van Ferrari. En die hadden in ieder geval...
Dat ze ten onrechte zich een beetje gek lieten maken door Red Bull.
Ja, dat deden ze. En daarna brachten ze Mercedes in een 2-1 situatie. Vervolgens ging Hamilton in ronde 23 naar binnen. En toen had Vettel een ronde later gewoon naar binnen gekund. Dat deden ze niet. Toen reed hij door met een prachtige uitspraak. Die kunnen we er ook nog eventjes in doen trouwens. Everything is peachy, zei hij toen. Dus met de bandjes. Ja, en toen hadden ze eigenlijk al kunnen zien bijvoorbeeld aan Ricciardo dat hij heel lang gewoon een goede pace hield.
Maar toen, dat kwam misschien ook omdat ze toen nog dachten dat het vooral tussen Vettel en Leclerc ging.
Hoe bedoel je?
Nou, dat die vooral om de zegen aan het strijden zouden...
Nou, ze hadden toch wel rekening mee moeten houden met Hamilton en Bottas. Die toch echt gewoon goede pace hadden met de Mercedes.
Ja, weet ik niet. Het zag er wel wat, ja.
Ik had vooral
als je Vettel zo hoorde, dat hij toch alweer bezig was met waar Leclerc zat en zo.
Ja, daar was hij wel mee bezig. Maar Leclerc was eigenlijk al uitgeschakeld door zijn 2-stopper. Die uit achteraf gewoon niet goed bleek.
Nee, maar Vettel die werd ook nog niet naar binnen geroepen, maar wel boxmode zeiden ze tegen hem.
Ja, van
maak je klaar voor een pitstop. En toen zei hij van nee, ik voel me nog helemaal goed. Ik wil helemaal niet naar binnen.
Nee.
En toen zag je dat grafiekje in beeld dat hij de leiding ten opzichte van Hamilton aan het verliezen was.
Ja, maar daar hebben ze de race verloren. En ze hadden gewoon veel beter moeten inschatten. En dat doet Mercedes dan weer wel. En natuurlijk, die nemen misschien ook een gok. Maar hoe lang die harde band het uit zou houden. En het is dan toch tekenend dat het Mercedes dan weer wel lukt. Om dat te laten werken, die strategie. En omdat Ferrari dat niet aandurft.
Ik wilde het niet zeggen. Maar ja. Mercedes, niet voor de eerste race, hadden ze weer niet per se de snelste auto. En Hamilton
is ze hadden wel echt een snelle auto. Maar
de snelste?
Nou, ik denk dat Verstappen de snelste auto had.
Dat zei je net, ja.
Ja, maar ik kan het nog wel even uitleggen hoe dat zit. Het heeft met twee dingen te maken. Omdat je natuurlijk 25% minder luchtdichtheid hebt, heb je ook veel minder downforce en veel minder drag, dus luchtweerstand. Dus die auto's die rijden allemaal tegen het maximum aantal downforce aan. Ze kunnen het eigenlijk niet eens genoeg downforce genereren. Omdat dat is een soort van balans die je altijd hebt tussen luchtweerstand en downforce. En normaal gesproken moet je altijd een beetje zorgen dat je niet te veel downforce hebt. Want dan krijg je te veel luchtweerstand. En dan ga je te veel verliezen op de rechtstukken. Nu konden ze het maximaal zetten, downforce. Terwijl je zo'n heel erg lang rechtstuk hebt. En dan zie je gewoon dat de Mercedes veel meer downforce levert dan de Ferrari en de Red Bull ook. Kom nog eens bij dat de Mercedes heeft een hele grote turbo qua omvang. En de Honda en de Ferrari ook, die hebben een kleinere turbo. En die kan dus, omdat die hogere toeren draait, toch meer lucht dan in de auto pompen. Dus normaal gesproken had Honda had nu het eigenlijk best wel goed voor elkaar. Ook mede daardoor. En die hadden helemaal niet zo heel grote vermogensachterstand op Mercedes. Zeker niet. En eigenlijk ook niet op Ferrari. Want ik vond Ferrari die had ook niet zo'n gigantisch voordeel qua vermogen. Dus wat dat betreft was het allemaal een beetje gelijkwaardig. En als je dan ziet dat de Ferrari met twee auto's de race controleert aan het begin, is er in eerste instantie toch iets misgegaan met de berekening van de pace van Mercedes, die dus doordat zij meer downforce hebben eigenlijk beter was dan ze hadden gedacht. En ten tweede hebben ze gewoon zich te veel blind gestaan op Albon en op misschien de onderlinge strijd tussen die twee coureurs, maar ze zaten gewoon te slapen natuurlijk. Dat is een ding wat zeker is. Zeker toen Hamilton naar binnen ging in de 23e ronde, had Vettel gewoon de ronde erna kunnen gaan. En dat deed hij niet. En dan blijf je er in ieder geval maar voor. Track position.
Kan dat dan?
Ja, weet ik niet. Dat is gewoon.
Het gaat niet om één poppetje wat zit te slapen.
Nee, maar ze denken dan
zit met een team.
Ze zeiden van ja, we verwachten dat Hamilton een te lange stint gaat rijden op de harde band. En dat hij aan het einde een drop-off krijgt. En die krijg jij dan niet, want jouw banden zijn 15 ronden nieuwer.
Maar is het weer een verhaal van Ferrari dat te veel laat afhangen van de strategie van anderen en te weinig zelf het heft in hand neemt?
Nou, de grootste misvatting van Ferrari was dus die harde band die voor hun veel te lang het goed bleef bij Hamilton en ook bij de anderen. En B, ze dachten dus dat ze Hamilton op de baan konden inhalen. Maar die auto van Ferrari was niet goed in de tweede en de derde sector. Dus misschien op het rechtstuk was hij wel sneller, maar ze konden er nooit dicht genoeg bij komen om dan aan te sluiten en dan in de DRS er op het rechtstuk voorbij te gaan. Dat is Vettel kwam niet eens binnen een seconde van Hamilton uiteindelijk, terwijl die veel nieuwere banden had. En daarom zie je dus ook bijvoorbeeld zo'n inhaalactie van Verstappen met gelijkwaardige auto. De Mercedes Red Bull is in die situatie gelijkwaardig. Dat het op een andere plek moet. En ja, dat doet Vettel dan ook niet zomaar. Dus ja, race vergooid door Ferrari. Echt, eigenlijk Hamilton een cadeau gegeven. Die deed het heel goed. Die maakte dat ook wel weer perfect af. Maar,
ja, en ik dacht eventjes van kijken wat er met Bottas gebeurt en hoe die finisht. Want als daar nog iets geks gebeurt, dan heeft hij de wereldtitel binnen Hamilton. Maar we moeten nog een weekje wachten.
Ja, nou, Hamilton wil heel graag in Amerika kampioen worden. Want dat is zijn tweede thuisland. Dat voelt voor hem als thuis. Dus dat
gaat gebeuren.
Ja, dat gaat gebeuren. Ja.
We gaan naar de fanzone. Daar zijn ze weer, de vragen van onze trouwe luisteraars. Te beginnen met Fred Licht. Die zegt, heel vaak als Max in contact komt met een ander, lijkt Max er de dupe van te worden. Waar anderen met schade door kunnen rijden, bijvoorbeeld Hamilton afgelopen race en zelfs kunnen winnen, moet Verstappen hem parkeren, zoals in Spa in Japan. Kan het zijn dat, in verband met snelheid of andere redenen, de Red Bulls van lichte materiaal zijn gebouwd of op de een of andere manier iets kwetsbaarder zijn en eerder in de problemen komen? Is dit een valide theorie?
Nee, dat heeft er niets mee te maken. Het heeft er misschien meer mee te maken dat de Red Bull wat afhankelijker is van de vloer qua downforce genereren. Zij rijden ook met veel meer reek dan de Mercedes. En dat de reek houdt in dat de auto een beetje voorover staat. Dus dat de ruimte aan de achterkant tussen de grond en de vloer is bij de Red Bull veel groter dan bij Mercedes. En wat je eigenlijk wil om dat vacuüm onder die auto te krijgen, is dat de zijkant zo goed mogelijk wordt afgesloten. Mercedes heeft een veel kleinere ruimte om af te sluiten. Dus als je daar dan wat schade hebt, dan weegt dat misschien iets minder nauw. Maar als je de schade van Verstappen in Japan bekeek, die was veel forser dan wat Hamilton gisteren had. Het is niet zo dat de onderdelen kwetsbaar zijn. Het is misschien meer de aerodynamische layout van de Red Bull die daar wat kwetsbaarder is voor schade aan de vloer. Mm-hmm. Maar het is niet zo dat die slapper gebouwd is of zo, dat de Mercedes.
Nee, Patrick, laten we ons misschien ook een beetje dan in de luren leggen door Hamilton, die na afloop dan klaagt dat hij zoveel zegt dat hij zoveel schade had, terwijl we die schade natuurlijk niet hebben gezien. Dus dat viel misschien best
wel
mee.
Die hebben we wel gezien.
Hebben jullie gezien?
Ja, dat was een hele lap uit de vloer. Ja.
Oh, dat heb ik niet gezien. Ja. Dus het viel niet mee.
Nee, het was niet zo erg als bij Verstappen in Japan. Dat is een ding wat zeker is. Maar er was wat schade. Ja,
Hij schrok er zelf ook van, Hamilton. Dat het,
Maar het was toch, hij had net mazzel dat de schade op een plek zat waardoor het nauwelijks van invloed was op zijn bestuurbaarheid en snelheid van zijn auto.
Dat hij wel allerlei instellingen, waar we het eigenlijk net ook over hadden, dus aan differentieel zo moest veranderen om de auto goed bestuurbaar te houden. Maar ja, het lukt hem dan toch weer. Dus chapeau.
Dat is dan wel weer knap. Zo is het. Volgende vraag. We hebben er meer binnen gehad. Eens even kijken. Ook nog een beetje in lijn met het incident. Een van de incidenten is wat Max overkomt. Gewoon pech. Verlies aan scherpte. Nu het kampioenschap toch al lang voorbij is. Of is het de kwaliteit van bijvoorbeeld Hamilton die dit soort dingen juist niet overkomt? Vraagt Carlito. Hebben we eigenlijk al een beetje beantwoord, hè? Hamilton is er. Maar jij zei wel, dat vond ik nog interessant. Hamilton, de aanstaande zesvoudig wereldkampioen, die is wat voorzichtiger in de duels. Respectvoller, zei je?
Nou, respectvoller.
Zei Hamilton hij, zelf, geloof ik, respectvoller?
Hij zei dat zelf, ja. Ja, ja, nee, hij is in duels, als hij gaat inhalen, dan is hij redelijk, is hij gewoon best kordaat. En dan is hij, daar is hij gewoon heel goed in. Laten we dat, daar hoeven we niet over te twijfelen. Maar het voordeel is dat zijn auto doorgaans beter is. Dus hij hoeft A, minder vaak in te halen. Dus hij komt minder vaak in dat soort situaties. En B, als hij dat gaat inhalen, dan heeft hij vaak een betere auto dan degene die hij gaat inhalen. En Verstappen die moet meer risico nemen om dezelfde resultaten te boeken. En dat is gewoon het logische gevolg, dat je dan ook vaker bij incidenten betrokken bent.
Dat is inderdaad ook zo. Hè? Kijk hoe vaak Hamilton vooraan mag beginnen. Hij bevindt zich al sneller in de positie dat hij helemaal geen mensen in hoeft te halen natuurlijk. Verstappen staat bijna altijd op de derde startrij. Ja. Dus dan zit je automatisch al vaker in het gedrang. Plus dat je niet de snelste auto hebt, wat automatisch al betekent dat je meer risico moet nemen.
Als Hamilton in die auto van Verstappen zat, dan hadden we het nu misschien net zo vaak over Hamilton als over Verstappen.
Ja,
in het kader van inhoudacties die wel of net niet goed gaan.
Want Hamilton is er ook de coureur naar om op andere plekken in te halen dan waar andere coureurs dat doen.
Ja, en ik moet zeggen, als ik terugdenk aan Hamilton in de tijd dat hij nog bij McLaren reed. En dat hij ook niet altijd de snelste auto had, dan was hij ook echt heel vaak bij crashes betrokken.
Ja, werd ook precies dezelfde discussie gevoerd over dat hij te druistig was. En, ja. Het was
Hamilton heeft vooral gewoon veel meer ervaring.
Vettel ook trouwens.
Ja. Vettel die heeft ook allerlei crashes.
Elke coureur gebeurt dit.
Ja. Ja. Gaat wel over. Elke topcoureur.
Ja. Ja. Kijk, Verstappen is natuurlijk heel vroeg begonnen. Dus die heeft relatief meer jonge, laten we het zeggen, ik zeg niet onbezonnen, maar jaren waarin het af en toe niet helemaal goed gaat. En je ziet dat het al steeds minder wordt, laten we wel wezen. We hebben tussen vorig jaar Monaco en ergens dit seizoen, ik weet niet wanneer het was, maar lange fase gehad dat hij gewoon helemaal niks had. En nu heeft hij gewoon weer een paar momentjes. Ja,
hoort bij racen.
Dat hoort bij racen en daar moeten we voor de rest niet te veel van maken.
Nick Augustijn, vriend van de show, die heeft een interessante vraag over de indicator van Pirelli. Hè, dat ze bij aanvang altijd ongeveer tonen wat de beste bandenstrategie is. Hij zegt, ze laten dan zien hoe lang de banden ongeveer mee kunnen gaan. En ze zaten er niet voor het eerst dit seizoen flink naast. Hij zegt, is dit enkel op tv om de race spannender te maken dan die in werkelijkheid is? Om de kijkers voor de buis te houden? Of wat zit erachter? Patrick?
Ja, geen idee. Ik vind het ook wel opvallend. Wij kregen ook weer dat die grafiekjes van Pirelli, daar stond ook in dat een eenstopper kon helemaal niet. Terwijl dat weer overduidelijk de snelste tactiek was. En die grafiekjes op tv ook, hè, met die procenten. Dan kan je zien hoeveel procent een band nog...
Daar is Pirelli niet blij mee. Hè?
Nee, die waren daar dus niet blij mee. Omdat het gaf geen goed beeld. En er kwam nu een half uur voor de race, kwam er opeens een persbericht van de Formule 1 naar buiten. Dat in samenwerking met Pirelli die grafiekjes waren verbeterd. Ik moet eerlijk zeggen, ik zat alleen maar te tikken op het live vlog. Dus ik heb niet veel van die grafiekjes gezien. Maar ik weet niet of was het verbeterd, Jan, als je dat gezien?
Ja, de kleurtjes waren volgens mij wat anders.
Nou, de kleurtjes waren anders.
Nou, kijk, maar even terugkomend op die voorgestelde strategie die Pirelli altijd heeft. Die zijn altijd heel conservatief. En Pirelli denkt duidelijk anders dan de teams denken. Teams denken toch wat opportunistischer daarmee.
En dat opportunisme, dat pakt nog wel eens goed uit, zoals nu ook.
Ja, daarom. En kijk, je moet ook niet vergeten. Pirelli is gewoon de bandenleverancier. En die hebben wel wat data, houden ze bij en zo. Maar die hebben geen team met allerlei doorberekeningen om de strategie te bepalen. Dat hoeven zij niet te doen. Dat doen de teams. En de teams die hebben megacomputers en afdelen met 100 man die daarmee bezig is. Ja, dat die met een betere strategie tevoorschijn komen, dat is eigenlijk natuurlijk niet meer dan logisch.
Dus een interessante theorie van Nick. Alleen, het zou ook hele slechte reclame natuurlijk voor Pirelli zijn als ze er elke keer bewust naast zitten om de tv-kijker om het wat spannender te maken.
Ze denken gewoon anders dan raceteams en ze zijn ook heel conservatief.
Wat wel zo is, ze zijn wel heel vaak conservatief met de banden ook, valt me op. Dat ze toch... we zijn nu wel afgelukkig van die Hypersoft banden en zo. Dat ze vaak...
Met de opties.
Ja, precies. Dat ze te harde banden meenemen. Waardoor je eigenlijk altijd een eenstopper als snelste tactiek krijgt. Dat zou een race ook wel interessant kunnen maken. Door nu... nu zaten ze ook weer precies in het midden. Maar maak het maar gewoon een keertje. Het is ook wel een nachtmerrie natuurlijk als die banden weer gaan klappen. Maar ja, je ziet het haast nooit meer een leuke...
Nee.
Alhoewel, Verstappen natuurlijk. Maar ja, dat is dan een externe factor. Ja. Maar je ziet nooit meer dat een band klapt omdat die helemaal versleten is. Dus ja, ze rijden ook wat dat betreft niet echt op de limiet met de banden. Zelfs niet als je er, net zoals Verstappen, 66 rondjes op rijdt.
Nee, precies. Dat is jammer. Hè. Die discussie is al vaker gevoerd. Ja. Dat je op een gegeven moment de coureurs ziet inhouden. In een sport waar het erom gaat om zo hard mogelijk te rijden, zie je coureurs zich inhouden om de banden te sparen. Dat streef je doel voorbij, lijkt me.
Dat was nu aan het begin ook weer zo.
Ja, maar dat zou je dus kunnen oplossen door dus met een nog zachtere band te gaan rijden.
Ja.
En dat is niet zo moeilijk.
Gaat dat gebeuren volgend jaar? 2021?
Dat kan ook weer betekenen dat je dus... Het is altijd een moeilijke balans. Want dat kan ook betekenen als ze nog sneller slijtende banden... dat ze dus nog meer gaan banden sparen om...
Dat is waar.
Ja, weet je, om over de hele... misschien dan toch die tijd te winnen.
Ja.
De snelste weg naar de finish is niet altijd de aantrekkelijkste. Dat is helemaal zo.
Check. Joost mag het weten. Dat is mijn favoriete onderdeel. Ja, weet je.
Nou, het gaat toch
even
weer...
wat technische uitleg. Niet te uitgebreid, want we dreigen alweer uit te lopen.
Het gaat toch weer over de Ferrari motor.
Ja.
Eigenlijk niet zo sminkig.
Nee. Ik heb gezegd, laten we nou niet weer gaan speculeren over de Ferrari.
Ja, maar dat moet toch.
Okay, jij gaat het over de Ferrari motor hebben zonder te speculeren.
Nee, dat kan niet. Nee, toch even een update daarover. Want het dreigt toch wel erop en neer te komen... Dat er binnenkort een keer een protest komt officieel vanuit een team. Het verhaal ging natuurlijk dit weekend... dat zei dan Adam Cooper, goed ingevoerde journalist... die zei dat er al zou vragen dit weekend winnen... dat er dan dit weekend al een protest was geweest. Dus het is eigenlijk nog wel iets wat heel erg boven de hele Formule 1 hangt. Ik moet zeggen, Mattia Binotto was ook gevraagd van... wat zou je ervan vinden als er nu een protest wordt ingediend tegen Hillemotor? Toen zei hij, ja. Graag zelfs. Want dan,
de Ferrari-baas wil graag aantonen dat...
Dan kunnen wij aantonen dat het allemaal klopt. Dus dat kan twee dingen betekenen. Of ze hebben inderdaad gewoon niets illegaals. Of ze hebben iets waarvan ze zeker weten dat het niet gevonden gaat worden. Maar het blijft natuurlijk altijd...
Wat is precies het verwijt? Nog heel even kort.
Heel even kort. Het verwijt zit hem nu in het olieverbranden. Olieverbranden gebeurt al jaren in de Formule 1. Mercedes heeft dat ook gedaan. Doet het misschien nog steeds. Renault, Honda zal daar ook mee bezig geweest zijn. Ik zeg niet dat ze doen, maar dat weet ik gewoon simpelweg niet. Maar dat Ferrari en Mercedes daar mee bezig waren, dat is echt wel duidelijk. Dat mag niet, want er staat duidelijk in de reglementen. Die heb ik deze week nog even helemaal doorgespit. Met dat er niets anders de verbrandingsruimtes in mag dan brandstof en lucht. Ergens is het regels overtreden. Maar het blijkt toch echt wel zo te zijn dat meerdere dat doen. En dat Ferrari dat dan weer wat meer doen dan de anderen. En dan betekent dus dat vooral de samenstelling van lucht en brandstof. Dus benzine alleen is minder effectief dan wanneer er een klein beetje olie bij zit. Want dan verandert de dichtheid van de materie die in de verbrandingskamer zit. En daardoor kan er dus meer in. En dan heb je meer compressie. En dan heb je een hardere explosie in de motor. En dan gaat de zuiger harder naar beneden.
Enfin, Patrick, ben je er nog?
Ik ben er half. Ja.
Dus, en alleen die olie zou dus uit de intercooler vandaan komen van Ferrari. Ja. En een intercooler, daar zit normaal gesproken geen olie in. Ja, als er olie in je intercooler zit, dan is je turbo stuk. Maar dat is natuurlijk niet zo bij Ferrari. Dus dat is een andere vraag. Waar komt die olie vandaan? Kunnen ze dat aantonen? Dat is een lastig thema. Maar dat is wel iets wat we de komende maanden nog heel veel gaan horen. Dus daarom wilde ik het toch nog weer even aanstippen. Dat er een protestval boven de markt hangt. En dat het,
Officieel protest. Dat gaat er waarschijnlijk dit seizoen in een van de laatste drie races nog komen. Maar van wie?
Mercedes, denk ik. Ja.
Dat moet Mercedes zijn. Ondanks het feit dat die wereldtitel straks gewoon lekker binnen is.
En die motor die zit volgend jaar weer in de.
Het is eigenlijk juist sterker als je het doet terwijl je zelf wereldkampioen wordt. Hè? Anders zijn ben je een slechte verliezer.
Ja.
Wordt er dan gezegd.
Ja, aan de ene kant wel, maar aan de andere kant kun je nu ook zeggen van ja, dan ga je daar nu nog heel erg over klagen. Terwijl ook al hebben ze daar helemaal 100% gelijk in, dan kun je nog zeggen van wat lopen jullie nou te zeiken?
Ja, maar als ze 100% gelijk blijken te hebben, als Mercedes daarvan overtuigd is, dan krijgen ze des te meer credits voor de zegen dit seizoen.
Als
de Ferrari speelt vals en nog winnen ze niet.
Ja, maar zouden ze daarvan overtuigd zijn, dan hadden ze al dat protest al wel ingediend. Dus het is iets, het gonst echt al maanden. Ik blijf het zeggen, Mercedes heeft heel lang ook de snelste motor gehad, de sterkste motor gehad. Toen hoorde je nooit iemand over vals spelen. Dus dat is ook iets wat altijd een beetje...
Het kleeft wel aan Ferrari en Italianen. Ferrari,
Wordt vervolgd. Maar interessant om in de gaten te blijven houden.
Dat gaan we doen. Tot slot. De VS. Voor Mexico waren we niet zo heel optimistisch. En het zag er ineens na de kwalificatie uitstekend uit voor Verstappen. Zou er weer zo'n scenario liggen wachten in de VS of is het daar ondenkbaar?
Ja, de omstandigheden zijn wel echt heel anders.
Ja, ik denk ondenkbaar. Dus het is, ik moet wel zeggen, Verstappen is altijd heel goed in Austin. Maar het is niet een circuit. Het zou gek zijn als Red Bull hier opeens ook weer goed gaat zijn. Mexico, ja, toch die hoogte is toch een vreemde eend in de bijt. Als je Austin bekijkt, dan zou je zeggen dat is...
En toch hadden we het niet verwacht, hè, in Mexico. Ze hadden die auto en de afstellingen veel beter voor elkaar. Als ze hem nou voor de VS ook optimaal afstellen. Waarom niet?
Ja, maar dan kom je nog steeds tekort. Zeker in ieder geval voor Paul. Misschien dat hij in de race wel weer een hoop goed kan maken. Al denk ik dat Mercedes wel weer hier zo sterk zal zijn. Dat die gaan winnen.
Joost, gaat Hamilton zijn wereldtitel extra glans geven door ook gewoon de Grand Prix te winnen?
Hij is normaal gesproken de grootste kanshebber. Er is een heel lang rechtstuk en daar gaat Ferrari een hele hoop tijd winnen. En zeker nu het weer op redelijk C-niveau is, want volgens mij Texas ligt niet zo hoog.
Het gaat ook niet regenen.
Nee,
het zou nooit regenen, maar het nu al helemaal niet.
Nou, we hebben daar een keer regenrace gehad met Verstappen vierde.
Ja, met die met de Toro Rosso.
Ja, nou ja, in ieder geval. Dus, ik denk niet dat Mercedes of Ferrari een van de twee echt heel erg gaat uitblinken. Dus ik denk wel dat het een spannende strijd wordt. Maar ik denk wel dat Red Bull daar zich in kan mengen. Omdat die eerste sector vooral is heel erg bochtig. En nou ja, we hebben toch wel weer gezien dat die auto daar nu beter in is. Dus ze hebben toch iets in de afstelling gevonden. Ten goede is van de wegligging van de Red Bull.
Ik ben toch bang dat het vooral door dat circuit van Mexico kwam. Dat het op grote hoogte ligt. Als je ziet hoe groot het gat in Japan was. Ik kan zeker me voorstellen dat ze dat opeens goed gemaakt hebben.
Ja, maar zo'n sector heb je. Ja, nou, we gaan het zien. Ik denk dat het podium uiteindelijk wel. Ja, in de top 3 kwalificeren wordt heel moeilijk. Maar in de top 3 finishen in de race, dat is wel denkbaar.
Maar dat is eigenlijk ook het hele seizoen nog niet echt het probleem. Dat is vaak
nou, we hebben ook al meegemaakt dat als beide Mercedes en beide Ferrari vinden, dan zit hij er gewoon sowieso achter. Maar dat gaat nu niet gebeuren, denk ik.
Oké. We kijken er zeker met wat er dit weekend allemaal is gebeurd. Weer helemaal, weer ontzettend naar uit. Grand Prix van de VS dus komend weekend. En wij zijn er met deze podcast dan maandag weer. Mocht je nog niet geabonneerd hebben op de Boordradio, doe dat nog even via iTunes of je eigen favoriete podcast app. En dan gaan we in de volgende podcast weer even de stand van het GP-spel erbij pakken. Ja, want ook onder onze luisteraars hebben we heel veel deelnemers. Joost heeft het opgegeven, het GP-spel. Ik ook een beetje, maar we hebben luisteraars die fantastisch scoren en die moeten we toch een keertje in het zonnetje zetten.
Ja.
Bedankt voor nu. Tot volgende week. Dag.